En ook namens de vicepresident van de Raad van State. Vandaag is de Raad van State uw gast hier. De vicepresident kon helaas vandaag hier niet zijn. En heeft mij gevraagd om vandaag hier als uw gastheer op te trekken. De eerste Montesquieu-lezing vindt plaats als onderdeel van de zomerconferentie die deze dagen door het Montesquieu-instituut is georganiseerd. En die zomerconferentie gaat over de kloof tussen beeld en werkelijkheid. De kloof tussen beeld en werkelijkheid in politiek en bestuur. De lopende verkiezingscampagne laat talloze voorbeelden van die kloof zien. De met grote stelligheid en passie gepresenteerde feiten vliegen ons om de oren. Maar klopt het ook wat ons wordt verteld? Niet altijd, zo blijkt ook weer de laatste dagen. Nieuw in deze campagne is de fact-checker, die de juistheid van uitspraken van politici controleert. Een zegen, zou men zeggen. Eindelijk gaat het om de feiten, niet om de beeldvorming. Of vergissen we ons? Gaat het bij fact-checking toch vooral weer om het oproepen van beelden? Om de vraag, hoe betrouwbaar zijn onze politieke leiders? De kop in NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag is wellicht veelzeggend. Check de feiten en betrap de politici. Als het gaat om Europa, lijkt de kloof op dit moment misschien nog wel het diepst. Het verstand zegt dat Europese krachtenbundeling gewoon is, maar de emoties wijzen de andere kant uit. De euro produceert chagrijn. We zijn, zo blijkt ook uit de campagne, tot op het bot verdeeld. Hoe moet het nu verder? Weten we wel eigenlijk hoe het zit? Wat zijn de feiten rond Europa? En wat zijn, gegeven die feiten, de mogelijke oplossingen? Is het zo, zoals Paul Scheffert heeft beweerd in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag, dat we een indringende discussie over welke vorm de Europese Unie uiteindelijk moet krijgen, niet langer kunnen uitstellen? En wie kan ons dan goed uitleggen hoe de Europese Unie er dan uit moet komen te zien? En wie weet daarvoor draagvlak te creëren bij de bevolking? Zoveel is zeker. Er staat veel op het spel en de tijd dringt. De komende kabinetsperiode is het erop of eronder. We zijn ook vanuit dat oogpunt buitengewoon vereerd dat wij vandaag iemand bereid hebben gevonden die bij uitstek geschikt is om ons hierover bij te lichten. Hij is staatssecretaris voor Europese Zaken en heeft dus de afgelopen jaren de politieke behandeling van de crisis in Europa van zeer nabij meegemaakt. Maar hij is ook oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad. Kortom, hij weet van binnenuit hoe in de media wordt omgegaan met de kloof tussen beeld en werkelijkheid. En last but not least, hij is historicus. Een geschikte uitgangspositie om de huidige toestand in een passend historisch perspectief te plaatsen. Want was het in de tijd van Johan van Oldenbarneveld, waarover hij een voortreffelijke biografie heeft geschreven, wezenlijk anders? Was in de roerige en emotionele politieke strijd die hem uiteindelijk noodlottig werd, niet evenzeer sprake van een diepe kloof tussen beeld en werkelijkheid? Dames en heren, de eerste Montesquieu-lezing onder de titel Nederland voorbij eurochagrijn en eurofilie. Het woord is aan Ben Knaap.
Ja, dankjewel. Laat ik Luc en laat ik de organisatie om te beginnen van harte danken voor de uitnodiging om deze eerste Montesquieu-lezing hier te mogen houden. Ik waardeer dat zeer, ten meer omdat het Montesquieu-instituut bijdraagt aan iets wat buitengewoon belangrijk is, waar we het gemakkelijk aan voorbij gaan, namelijk kennis. Kennis en onderzoek over democratie, over geschiedenis en Europa. Het instituut bestaat nu, ik meen, 5 jaar. En het is een fraai voorbeeld van, zeg maar, klassieke founding fathers met een lange geschiedenis, die door samen te werken toch een moderniseringsstap hebben gemaakt en een mooie moderniseringsslag hebben gerealiseerd door die samenwerking. Dat lukt niet overal. Complimenten dus aan het instituut en aan de mensen die erbij betrokken zijn. En ook door mij overigens gewaardeerd columnist noemde de leden van het huidige kabinet onlangs non-valeurs, praatjesmakers en volksverlakkers. Ik ga daar niet over zeuren. En het is natuurlijk ook van alle tijden het afgeven op politici. De grote schrijver Thomas Mann noemde politici zelfs in het algemeen. Niet alleen een kabinet, maar politici in het algemeen. Lage en corrupte wezens. Ongeschikt om in de geestelijke sfeer een rol te spelen. Ik kan maar zeggen, ik ben dus gewaarschuwd. Europa, als je door je oogharen naar de verkiezingstrends kijkt op dit moment, dan lijkt het erop dat de kiezers ons, wat Europa betreft, wel eens met een hele lastige boodschap op pad kunnen sturen. Namelijk een boodschap om tegelijkertijd gas te geven en op de rem te gaan staan. Normaal gesproken, als u dat probeert, leidt dat tot stilstand en een hoop geronk. Maar dat kan natuurlijk niet. Al is het alleen maar omdat in het najaar verstrekkende voorstellen voor de herinrichting van de Unie simpelweg op de agenda staan. Ons land zal daarin een rol spelen, zal daar iets van moeten vinden. Om misverstanden te voorkomen, ons kabinet is dimissionair. Over een week is natuurlijk eerst het woord aan de kiezer. En Europa is hierin een prominent onderwerp. Dus het is logisch dat ik hier geen kabinetsstandpunt kan aanbieden, maar slechts overwegingen die binnenkort, heel binnenkort, van pas kunnen komen als een nieuwe Tweede Kamer, wat dit onderwerp betreft, aan zet is. Ik wil met u dus vandaag spreken over Europa en over de politiek. Over wat het is en hoe het voelt. En om maar met de deur in huis te vallen, Europa voelt deze dagen niet goed. Al meer dan 2 jaar slepen we nu een eurocrisis met ons mee. En we weten dat het ook nog wel even zal duren. We worden geconfronteerd met serieuze weeffouten, met wantrouwen tussen bevolkingen, binnen bevolkingen van diverse eurostaten, met chagrijnende publieke opinies en weinig enthousiasme voor de kansen die elke crisis, dus ook deze, te bieden heeft. Nu kun je intellectueel beschouwd deze crisis, eurocrisis, misschien ook nog wel wegredeneren. Immers, je zou kunnen zeggen dat we hier geconfronteerd worden met een verschijningsvorm van iets anders. Dat iets anders is een fundamentele verandering van de mondiale concurrentieverhouding. Groeipotentieel en toegevoegde waarde van het Westen in relatie tot opkomende machten hebben daar voorlopig last van. De verdien, of liever de terugverdiencapaciteit, om de veel te hoge schulden te kunnen behappen, schiet het nu tekort. En dat betekent simpelweg dat we gebukt gaan onder een schuldenlast van het verleden. Dat geldt voor bedrijven, voor banken, voor particulieren en voor staten. Dat geldt dus voor iedereen, dubbel en dwars. Zo beschouwd is het geen eurocrisis, maar een aanpassingsproces naar nieuwe verhoudingen in de wereld. En zo beschouwd is de slagvaardigheid van niet-eurolanden, zoals bijvoorbeeld Amerika, Groot-Brittannië, wel mooi meegenomen, maar biedt het voor dit fundamentele vraagstuk ook niet zomaar een antwoord. Ook zij worden erdoor geraakt. Maar goed, ik realiseer me heel wel dat dit type kijkrichting voornamelijk een intellectuele exercitie is. De acute pijn zit hem voor ons toch in de eurozone, in de onderlinge verlegenheid en de botsende belangen en prioriteiten. En wat breder beschouwd, de pijn zit hem in de Europese Unie. En het kan gek lopen, met iets wat vroeger een vanzelfsprekend ideaal leek. Ik zeg met opzet leek, want de historici onder u weten dat ook vroeger het beeld genuanceerder was dan nu in terugblik soms al wordt gesuggereerd. Maar toch, Europa had een meeslepend verhaal. Een narrative die weinig toelichting behoefde. Dat was het verhaal van Niebiederkrieg. Europeanen waren door de nachtmerrie van twee wereldoorlogen gegaan en de Europese gedachte werd daarom na 1945 een soort collectieve catharsis van de Europeanen op het vasteland van Europa. Het geldt misschien wat minder voor de Britten, voor wie de mythe van de overwinningen krachtiger bleef dan de herinnering aan lijden en vernedering. En dat geldt ook wat minder voor de Midden- en Oost-Europeanen, die onder het Sovjet-juk verder moesten naar 45. Maar het geldt zeker voor de oude 6 lidstaten van het eerste uur. De Europese eenheid, te beginnen bij de supranationale Europese gemeenschap van kolen en staal, stond voor onderlinge verwevenheid, bestrijding van nationalisme, voor wat we later zijn gaan noemen een ever closer union. De eerste uitbreidingen in zuidelijke richting ademden nog onversneden deze geest. Er kwamen bijvoorbeeld zogenaamde cohesiefondsen, belastingmiddelen uit rijke lidstaten om arme landen als Portugal, Spanje en Griekenland op eenzelfde niveau te krijgen als de rest. Alleen het woord al cohesie wees op de ambitie van sociaal-economische integratie. Volgende uitbreidingen, maar ook de toetreding van Groot-Brittannië, maken het al lastiger deze ambitie van een ever closer union te verwezenlijken. Immers, voor de Britten was er nooit sprake van dat ze mee konden gaan in een ontmanteling van de nationale staat. En voor menig Midden- en Oost-Europees land was de bevrijding van het Sovjet-regime toch vooral reden om ten lange leste het zelfbeschikkingsrecht uit te oefenen. Niet om dat zomaar weer in te leveren aan wat voor instantie dan ook. In ons land zag je, hoewel de voortekenen al veel ouder waren, het beeld definitief kantelen in 2005. In debatten zag je nog wel nabranders van het oude beeld, hè, volgens de ene bewindspersoon zou bij een nee tegen de grondwet de kans op oorlog toenemen. Volgens een ander zou het licht uitgaan. Maar voor het grote publiek was het dwingende karakter van Europa als vredesproject grotendeels uitgewerkt. En de officiële regeringsslogan zei het, mijns inziens ook, Europa best belangrijk. We wisten het kortom zo zeker niet meer. En de afloop kennen we. In de daaropvolgende jaren werd ons geleerd dat de Nederlanders inmiddels kunnen worden ingedeeld in eurosceptici en eurogelovigen. Of, wat populistischer, in eurohaters en eurofielen. Ik beschouw dat zelf niet alleen als simplistisch, maar eigenlijk ook achterhaald en inhoudelijk niet zo te zaken doen als tegenstelling. Immers, ons land en onze landgenoten maken intrinsiek deel uit van het geïntegreerde Europa. Negatief geformuleerd, er is voor ons aan Europa geen ontkomen aan. Zelfs Zwitserland zit met huid en haar in de Europese Unie. Betaalt ook een stevige prijs voor de relatie met de euro en neemt keurig alle richtlijnen van Brussel over. Tot aan het Schengen-regime en het verwijderen van slagbomen toe. Waarom? Simpelweg omdat ze anders niet kunnen functioneren. Zelfs het zo op zichzelf gerichte Zwitserland niet. Daarom is het dan ook vele malen verstandiger om te proberen er iets deugdelijks, iets goeds van te maken. In plaats van in een hoek te gaan mokken over alles wat je overkomt en wat eraan niet deugt. Dat laatste voelt namelijk wel even goed, maar je bouwt er verder niets mee op. Met euroskepsis of eurofilie heeft dat mijns inziens ook weinig te maken. Veel meer met de noodzakelijke ambitie om te zorgen voor welvaart en welzijn voor onze landgenoten en daar ook verantwoordelijkheid voor te nemen. Maar kan dat zonder enige bezieling? Bouwen aan iets goeds in Europa? Op den duur niet, zo is mijn stellige overtuiging. Je kunt bijvoorbeeld voor de korte termijn wel risico's ter redding van de euro aangaan, maar je kunt niet offers blijven brengen enkel en alleen omdat het uiteenvallen van de euro veel duurder is dan het behouden. Als het enige argument een rekensommetje zou zijn, met als enige hoeders de rekenmeesters, dan zal op den duur het chagrijn over de eurocrisis sterker blijken dan het rekensommetje. Maar een nieuwe bezieling, voorbij die nie-wieder-kriek-inspiratie, is niet zomaar op bestelling te leveren. Rationele argumenten zijn er genoeg. Laat ik een paar eigen ervaringen delen. In december was ik in Beijing. Ik bepleitte daar onder meer Chinese steun voor een stevig Europees noodfonds. Een gekke ervaring was het. En de Chinezen waren van hoog tot laag, op zijn zachtst gezegd, nogal sceptisch. En de studenten aan de Tsinghua Universiteit waren waarschijnlijk nog wel het meest direct. Waarom zouden wij jullie helpen? Jullie hebben bijna het tienvoudige inkomen per hoofd van de bevolking dan wij. Jullie stoppen al met 65 met werken. Jullie krijgen veel ziekengeld. Jullie hebben wel 4 weken vakantie. En zo ging dat door. Kortom, de studenten vonden ons nogal kortzichtig en verwend. We hadden kennelijk zelf weinig over voor het welslagen van het project Europa. Een paar maanden geleden leidde ik de Nederlandse delegatie naar de grote Rio Plus 20 Milieu- en Ontwikkelingsconferentie. De Europese landen gingen daarheen met enkele krachtige opvattingen. Maar wat je daar bovenal merkte was hoe gemakkelijk alle niet-Europese deelnemers Europa simpelweg konden negeren. Diverse opkomende landen deden niet eens de moeite meer om dat uit oogpunt van hoffelijkheid te verbergen. Nu zal de populist zeggen, ach, Beijing, Rio, dat is allemaal die Haagse elite die van onze centen reist. Net goed dat ze een toontje lager moeten zingen. Was het maar zo simpel overzichtelijk. Wij zullen namelijk alle zeilen moeten bijzetten om onze waarden en onze belangen, onze welvaart ook, te verdedigen en te bevorderen in een wereld met snel opkomende machten. In de eerste halve eeuw was een ever closer union het middel om het doel, geen onderlinge oorlogen, te bereiken. Nu zie ik een ander middel, namelijk een ever stronger union, om een eigen tijdse doel, namelijk bescherming van waarden en belangen, te bereiken. En wat zijn die waarden en belangen? Waarom zijn die het beschermen eigenlijk waard? De identiteit van de Europese Unie verschilt wezenlijk van die van andere plekken in de wereld. Ten eerste hechten wij een bijzondere waarde aan inclusiviteit. Dat wil zeggen, het is voor ons onaanvaardbaar om groepen uit te sluiten op grond van sociaal-economische of culturele omstandigheden. Het individualisme in Amerika, met al zijn fraaie optimisme overigens ook, accepteert gemakkelijk reusachtige verschillen tussen rijk en arm. Accepteert desnoods ghetto's. Andere delen van de wereld hebben weer minder moeite met uitsluiting op basis van afkomst en religie. Europa wil zich dat sinds jaar en dag meer aantrekken. Europa huldigt ook het beginsel van de verzorgingsstaat. En hoewel grondig aan sanering en verbouwing toe, zal niemand pleiten voor afschaffing ervan. Want het geldt algemeen misschien wel als de belangrijkste naoorlogse verworvenheid. Ik zou er zelf, mits ook drastisch gemoderniseerd, het Nederlands model aan willen toevoegen. Het idee dat ondernemingsgewijze productie niet alleen gaat om winstmaximalisatie, maar ook om het engagement van diverse stakeholders in bredere doelstellingen die met duurzaamheid, innovatie en inclusiviteit van doen hebben. Een ever stronger union heeft logischerwijs een stevige buitenlandspolitieke component met waarden als democratie en mensenrechten en die voor ons misschien inmiddels vanzelfsprekend zijn, maar die zonder het Europese gewicht tegen autoritaire buren maar moeilijk zullen stand houden. Ten meer niet omdat we voor grondstoffen vaak van andersoortige landen afhankelijk zijn. Nieuwe lidstaten weten we ook met veel duw- en trekwerk in de Europese mal van rechtsorde en rechtsstatelijkheid te stoppen. En zulke waarden en belangen houd je niet zonder gemeenschappelijke kracht overeind. Wie verdeeld is, wie niet kan dreigen of belonen, niet kan blokkeren of stimuleren, redt dat niet. Als een verenigd Europa de import van een vervuilende auto uit India verbiedt, zal de Indiase fabrikant een schonere versie moeten verzinnen. Als Nederland de import verbiedt en Spanje niet, heeft Nederland op zijn best een loos gebaar gemaakt en op zijn slechtst een probleem. Als een Nederlandse firma iets uitvindt en een Aziatisch bedrijf steelt het idee, dan heeft dat nu serieuze gevolgen. Europa kan de grenzen sluiten en genoegdoening eisen. Als wij dat alleen in Den Haag moeten opknappen, kunnen we op Azië mopperen en mogen we verder ons verlies nemen. En dacht u dat giganten als Facebook of Google privacyregels in acht zouden nemen, afgedwongen door de EU of voor de laatste keer gewaarschuwd door het Nederlands kabinet? Dit soort voorbeelden valt in een geglobaliseerde wereld eindeloos te herhalen. Van patentrecht tot kinderarbeid, van milieuregels tot sociale bescherming, van valutamanipulatie tot belastingontduiking. Uiteindelijk komt het erop neer dat alleen op Europese schaal bescherming te bieden valt tegen de kille kanten van de globalisering. Dat alleen op Europese schaal normen kunnen worden vastgesteld en doorgedrukt, of het nu gaat om verheven vrijheden of om de duurzaamheid van een koffieboom. In de Nooit meer oorlog narrative was een ever closer union het logische middel. In de veranderde positie van Europa in de wereld is dat dus meer een ever stronger union. En die twee zijn niet helemaal hetzelfde. Bij een krachtige Europese Unie zullen we naar mijn stellige overtuiging ook komen te spreken over de omvang van zo'n krachtige Unie. We zitten immers met een buitengewoon ongelijksoortig gezelschap van inmiddels bijna 28 lidstaten. Zowel bestuurlijk, politiek, cultureel en economisch zijn de mogelijkheden en ambities zo verschillend dat het zich in deze vorm moeilijk telkens opnieuw tot slagkracht laat bundelen. En we zien ook in de praktijk natuurlijk al steeds het verschil. Er zijn een paar landen die niet meedoen met het vrije verkeer volgens Schengen. Er zijn landen die niet meedoen met het gezamenlijk patent. Er zijn landen met een sociale opt-out. Er zijn landen die nog niet meedoen met de euro. En er zijn landen die expliciet niet van plan zijn er ooit aan mee te doen, zoals Groot-Brittannië. En dan zijn er nog de grote verschillen binnen de eurozone. Het bron van zoveel actueel ongemak en ook wel inderdaad chagrijn. Ik wil bij het laatste wat uitvoeriger stilstaan, want de eurozone is toch in wezen de harde kern van de integratie. De kern ook van waaruit een ever stronger union zal dienen te worden gebouwd. Die eurozone is niet bepaald wat economen noemen een optimal currency area. Om het verlies van aanpassingen via het rentebeleid en het valutabeleid te compenseren heb je of flexibele lonen en prijzen en grote arbeidsmobiliteit nodig, of je hebt landen nodig die met hun overschotten opdraaien voor de tekorten van andere lidstaten. Maar aan beide ontbreekt het. Er is geen flexibiliteit in lonen en er is te weinig arbeidsmobiliteit. En in principe moet ook ieder land zijn eigen tekorten wegwerken volgens het no-bail-out principe. Dat klinkt misschien allemaal een beetje financieel-economisch, maar dat is het natuurlijk niet. Een functionerende currency area betekent niets minder dan een verre mate van economische integratie. Ja, ook van een behoorlijk stuk gemeenschappelijke politieke cultuur. En de vraag is, kunnen we dit en willen we dit? En de discussie hierover die is mijn zin niet veel te zwart-wit. Een volmaakte currency area zou alle deelnemers, dus ook ons, verstikken. Alle eigenheid smoren. Van ons vreemde maken in ons eigen huis. Als we ons hadden moeten aanpassen aan de vroegere Griekse moris, zou het onze samenleving bijvoorbeeld simpelweg hebben geruïneerd. Maar we moeten ook niet overdrijven. Neem het voorbeeld van Ierland of Portugal. Ja, Portugal zou geen tweede Nederland worden en wij geen tweede Portugal. Maar met wat geluk helpen wij beide landen voldoende en passen zij zich met stevige maatregelen voldoende aan om het stelsel van de eurozone ook voor hen te laten werken. Het kan dus wel, maar misschien niet altijd met iedereen. En natuurlijk, ook wij zullen ons moeten aanpassen, maar altijd zo dat ook wij voldoende onszelf kunnen blijven. Op dit moment is een commissie onder leiding van raadsvoorzitter Herman van Rompuy bezig voorstellen te formuleren voor de versterking van de budgettaire en de economische unie. Een eerste opgooi daarvan lag in juni al op tafel en een tweede komt over enkele weken. En vastomlijnde plannen zullen in december rijp moeten zijn voor besluiten. Wij moeten ons goed realiseren wat hier te gebeuren staat. Onder druk van de omstandigheden hebben we de begrotingsdiscipline al aangescherpt met een stevige positie voor het begrotingscommissaris Rehn. Met een stevige positie, we hebben de economische coördinatie vergroot via onder andere die macro-economische onevenwichtighedenprocedure en het Europees semester. We hebben noodfondsen opgericht en we werken aan een krachtig Europees bankentoezicht. Dit alles is in hoog tempo gebeurd. En we mogen natuurlijk ook best een beetje trots zijn dat het allemaal ook wel aardig lijkt op wat dit Nederlandse kabinet in de brief van 7 september vorig jaar aan de Kamer heeft geschreven. Maar de nieuwe voorstellen van Van Rompuy gaan verder, veel verder. Met grotere bemoeienis vanuit Brussel met de vormgeving van nationale begrotingen. Met uiteindelijk een soort Europese minister van Financiën. Met uiteindelijk ook zoiets als eurobonds en verankering via de Europese democratie. Dit alles ingegeven door de noodzaak zo snel mogelijk van de eurozone een zone van stabiliteit te maken. Ik kan niet verhelen dat ik me bij het project van Van Rompuy nog niet helemaal comfortabel voel. Het ademt elementen van onvermijdelijkheid, alsof elke correctie, elke afzwakking ervan ondermijning van de eurozone betekent en dus financiële schade berokkent. En het ademt ook de sfeer van de methode Monnet. Die methode van de onvermijdelijke technische stapjes vooruit om vervolgens achteraf te ontdekken dat er voldongen politieke feiten zijn geschapen. En dat kan eigenlijk niet meer. Daarvoor raakt alles wat er in de laatste jaren gebeurt te zeer het gevoel van nationale soevereiniteit. Zelf denk ik dat we na de verkiezingen zo snel mogelijk in overleg met de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling met de Nederlandse inbreng in de Europese discussie moeten komen. Met de Nederlandse ambities en ook de piketpaal. En de Nederlandse kiezer moet daarop kunnen rekenen. Zwijgend instemmen met wat er in Brussel gebeurt, omdat er in Den Haag wordt geformeerd, is mijn zin ziet geen optie. De beurzen, de markten, de euro-lidstaten, zij wachten immers niet geduldig tot wij hier zover zijn. Waar moet die inbreng dan op letten in oktober? Ik zie punten die bij de plannen van Van Rompuy nodig worden gemist. Net als hij denk ik ook wel dat je een nieuw verdrag nodig hebt. Maar daarin horen wel een paar belangrijke dingen thuis. Ten eerste, er moet een juridische mogelijkheid zijn om de eurozone vrijwillig dan wel gedwongen te verlaten. Alleen zo kan de moral hazard, de gijzeling, waar we allemaal last van hebben, worden aangepakt. Ten tweede moet de macht van de commissie, die de laatste jaren in de crisis zowel wetgevend als uitvoerend als analyserend enorm is toegenomen, worden gecorrigeerd, onder meer door democratische controle. Het Europese parlement is hiervoor niet in eerste instantie de meest geschikte organisatie. We hebben het immers over de eurozone. Ik kan me veel meer voorstellen bij gezamenlijke bijeenkomsten van de commissies Financiën en Europese Zaken uit de diverse nationale parlementen van die eurolanden. Dat zorgt ook voor een betere balans tussen nationale hoofdsteden en Brussel dan wat dit complex betreft het Europese parlement kan bieden. In ditzelfde verband zullen we ook de subsidiariteit dwingender moeten regelen. In de oude geest van een ever closer union is de trein van de commissie toch wel veel meer doorgereden dan we ons bij de invoering van de subsidiariteit hadden voorgenomen. Om Europese consumenten te beschermen, hoeft Brussel echt niet te bepalen hoe groen de oké-knop van de pinautomaat moet zijn, om een recent voorbeeld te noemen. Ten derde, de interventieladder uit onze genoemde Kamerbrief zou moeten impliceren dat de bemoeienis van Brussel weliswaar groter wordt naarmate een lidstaat verder buiten de voorgeschreven gedragslijn opereert. Maar omgekeerd dus ook. Geen bemoeienis met lidstaten die binnen de afgesproken gedragslijnen opereren. En wat mij betreft wijken we hier ook niet. Maar dit gezegd zijnde moeten we onszelf niet wijsmaken. Een goed functionerende muntunie vergt stevige integratiestappen, inclusief uiteindelijk elementen van eurobonds. En dan nog, perfecte optimal currency areas bestaan niet. Maar we hebben het dan wel over een unie die ongekend verstrekkend is en die ook in de wereld een factor zal zijn. Maar naar zo'n unie kunnen we onszelf niet via de technocratische methode toehommelen. Daar zal iedereen het wel over eens zijn inmiddels. En het hoeft ook niet hopeloos ingewikkeld te zijn als we het erover eens zijn. Ten slotte bestond het EGKS-verdrag ook maar uit 6 kantjes. Ingewikkeld wordt het meestal pas wanneer je het eigenlijk niet eens bent. Wat ook niet verstandig is, dat is zo'n stap zetten simpelweg omdat de kosten van scheiding groter zouden zijn dan die van bij elkaar blijven. Dat is ook in het dagelijks leven uiteindelijk doorgaans al geen recept voor blijvende tevredenheid en gezondheid. Integratie enkel en alleen gebaseerd op angst voor de kosten van desintegratie overleeft geen langdurige crisis. Uiteindelijk moeten we ook een doel, een ambitie voor ogen hebben. Zonder doel is de euro een luchtkasteel. Als dat doel er niet is, of als een meerderheid dat wel overwogen afwijst en wel overwogen met alternatieven komt, dan heeft dat voorrang. Maar ik zeg bewust 2 keer wel overwogen. Want alleen een chagrijnig eurohumeur vind ik eerlijk gezegd argumentatief wat maken voor een alternatief. En zelf ben ik er ten diepste van overtuigd dat we nu geen stappen terug moeten zetten, maar voor die sterke unie moeten gaan. Omdat we alleen dan onze waarden en belangen kunnen beschermen. En ja, laten we dat ook eerlijk bijzeggen. Landen die bereid en in staat zijn deel uit te maken van zo'n sterke en dus stabiele unie, zullen ook in hun saamhorigheidsgevoel moeten investeren. We hebben het hier immers niet over een politiek neutrale bezigheid. Nu realiseer ik me tegelijkertijd ook wel dat het perspectief van een sterke unie niet de emotionele kracht heeft van de narrative die Nieuwiederkrieg een half jaar geleden had. De bezielende gezamenlijkheid van toen kwam voort uit collectief geleden leed, dat eigenlijk alleen maar verliezers had gekend. De vraag is nu, hoe erg is het dat de narrative van nu cerebraler is, rationeler, meer iets van analyse over mondiale verschuivingen dan van doorleefd leed. Dat zou niet erg hoeven zijn, maar dat is wat mij betreft dwingend genoeg. Maar het is eerlijk gezegd wel een heel serieus probleem. En dan wordt vaak wat gemakkelijk geroepen dat je dat probleem wel kunt overwinnen als je maar leiderschap had. Leiderschap, echte leiders. Een echte leider zou mensen wel mee kunnen nemen in een nieuwe, meeslepende narrative. Zo simpel is het niet. Leiderschap op het moment dat de bommenwerpers boven je hoofd vliegen en je het volk blood, sweat en tears in het vooruitzicht stelt, is iets anders dan het volk de weg wijzen te midden van een assertieve democratie en van rusteloze financiële markten. Het publiek denkt begrijpelijkerwijze eerder aan verworven voorrechten en welvaart dan aan blood, sweat en tears. Leiderschap is maar betrekkelijk in een situatie waar mensen angstig zijn om het vertrouwen alvast van de nazistaat te verliezen, in ruil voor een perspectief dat niet onmiddellijk het hart sneller doet kloppen. Het gezag van de politiek functioneert ook onder andere sterren dan vroeger het geval was. Laten we er ook eerlijk over zijn. We kennen allemaal die befaamde studie van Richard Sennett, The Fall of Public Man, waarin hij laat zien hoe geleidelijk aan ambtsdragers minder beoordeeld zijn gaan worden op hun functievervulling en meer op hun persoonlijke authenticiteit en moraliteit. De vraag hoe iets overkomt en meer nog hoe iets voelt, heeft aanzienlijk meer gewicht gekregen dan de vraag hoe iets zit. En dat maakt leiderschap, ja politiek in het algemeen, soms knap lastig. Bij politiek gaat het er immers om zoveel mogelijk tegengestelde belangen en opvattingen, al is het maar tijdelijk, onder één noemer te brengen, zodat er besluiten kunnen worden genomen. We noemen dit het compromis. Dat is op zichzelf een vrij rationele bezigheid van geven en nemen. Die compromissen verdedigt is dus misschien een goed politicus, maar moet tegelijkertijd ook met minder authenticiteit en moraliteit wirtschaften. Immers, authenticiteit en moraliteit zijn absolute categorieën. Compromissen dragen de verwatering ervan al in zich. Dat wringt vaak. Je kunt immers net als met zwangerschap niet een beetje minder moreel en een beetje minder authentiek zijn. Het compromis is vaak ook ingewikkeld. Er komen getallen bij kijken. Het verdraagt zich slecht met het heldere spel dat in de publieke arena van de media vereist is. Aan de ene kant van de tafel zit iemand die pro is en aan de andere kant van de tafel iemand die contra is. Dus de eurofiel versus de eurohater. Zo werkt het. Zo biedt het ook vaak onderhoudend gekissenbis, met aan het slot het liefst een heldere winnaar en verliezer. Om verantwoordelijk te kunnen functioneren moet politiek daar eigenlijk niet te veel aan toegeven. En wat mij betreft gewoon ook wat afstand houden. Want zonder afstand kun je weinig anders doen dan de vigerende gevoelens van het publiek tot uitdrukking brengen. Zij het eurogelovigheid, zij het eurochagrijn. Maar zijn er eenmaal politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheden die verder reiken dan hoe het hier en nu voelt? Dat vereist enige functionele afstand. Je moet wel naar de kiezer luisteren, maar je hoeft de kiezer niet na te praten. En zie hier hoe weerbarstig dan ons thema Europa wordt. We constateren een breed beleefd chagrijn over de euro. We zien hoe partijen zich als vertolkers van dit chagrijn kunnen opwerpen zonder verantwoordelijkheid voor een alternatief te dragen. We weten uit ervaring ook dat in Brussel, net als in Den Haag, bestuurlijke vooruitgang alleen te boeken is door geven en nemen, door het compromis. En juist het compromis staat dan al gauw in een kwaad daglicht. Hoe, tot slot, hoe lossen we dit op, gegeven het feit dat we het zogenaamde leiderschap in elk geval niet als deus ex machina bij de hand hebben? Ten eerste, door de dingen niet mooier voor te stellen dan ze zijn. We moeten er niet omheen draaien dat we in een tijd van soms pijnlijke aanpassingen leven. Als ik zie hoe soms in nostalgie wordt teruggekeken naar de jaren van de zogenaamd onbekommerde verzorgingsstaat, dan moet eerlijk worden gezegd dat al die onbekommerdheid niet te krijgen is. Als we een krachtige Unie willen in Europa om onze belangen en waarden te kunnen behartigen, dan zal ook dat offers vergen. En ook wat minder zekerheid, wat meer risico. Ook als het ons lukt om zoveel mogelijk abrupte en destabiliserende schokken te voorkomen, dan nog is dit alles niet gratis. Compromissen betekent ook dat niet iedereen zich aan ons zal aanpassen, maar dat alle deelnemers binnen een bepaald speelveld zich aan elkaar moeten aanpassen. Ook wij dus. Als we in de buurt van Duitsland blijven, zal dit overigens, naar mijn mening, wel binnen aanvaardbare grenzen blijven. En bij dit alles op tafel leggen hoort ook het besef dat we fouten zullen maken. Trial and error. Ik weet het, de afwekingcultuur in de democratie heeft daar weinig clementie mee. Maar we betreden nu eenmaal betrekkelijk nieuw, onbekend terrein. Economen hoor je weliswaar dagelijks in grote stelligheden spreken over wat wel en wat niet moet, maar ik ben zo vrij dat allemaal met een korreltje zout te nemen. Te meer omdat ze in grote stelligheid elkaar ook consequent tegenspreken. In de praktijk betekent het ook dat een Nederlands kabinet naar Brussel afreist met onze Nederlandse wensen en daar onze belangen behartigt. Maar dat we weer terugreizen vanuit Brussel met het bereikte compromis en dat hier namens Europa verdedigen. Telkens weer zullen we dat moeten doen. We reizen af namens Nederland en keren terug namens Europa. En daar moeten we duidelijk over zijn. Ten slotte ben ik ervan overtuigd dat je op deze manier vertrouwen bij kiezers moet kunnen verwerven. Met een analyse die hout snijdt, met een doel helder voor ogen en met een open methode. Met een open verhaal over kansen en afbreukrisico's. Zonder te veel angst voor het figerende chagrijn en ook al een beetje voorbij eraan. Als de euro geen stand houdt, kan het tot een fikse verarming leiden. Maar dan nog zal het licht in Europa niet uitgaan. En oorlog zal er wellicht ook zo snel nog niet komen. Maar in mijn ogen laten we het dan wel enorm versloffen. Dan kunnen onze kleinkinderen inderdaad ons verwijten. Hoe hebben jullie je zo, door dat acute chagrijn, door angst voor een nieuwe tijd en angst voor een nieuwe wereld laten leiden? Waarom hebben jullie niet wat verder gekeken dan je neus lang was? Waar was jullie zelfvertrouwen gebleven? Waarom onze destijds geweldige uitgangspositie verkwanselen? Mijn ambitie is simpel. We hervormen, we bijten door de zure appel heen. We hergroeperen, we laten het kreunen en steunen over wat we vroeger noemden de derde wereld achter ons. We nemen die opkomst als een reusachtig nieuw potentieel om de kosten te verdienen, om met een krachtige Unie positief te beïnvloeden en onze waarden en belangen te bevorderen. Voor mij ligt hier de kans van deze crisis. Aan het begin citeerde ik Thomas Mann en zijn minachting voor de kasten van politieke bestuurders. Dat citaat kwam uit Betrachtungen eines Unpolitischen uit 1918. Maar de schrijver van Zauberberg of Vermeer kreeg een paar jaar later van die woorden al spijt. Hij zag toen dat democratie niet kan bestaan zonder politici. Hij beschouwde zich voortaan als een verstandsdemocraat. Zijn hart sloeg er niet van op hol, maar zijn verstand zei dat het goed was. En het zou mooi zijn als het ons ook vergaat. Ons hart gaat misschien niet meteen sneller kloppen wanneer we aan een krachtiger Europese Unie denken, maar ons verstand zal zeggen dat het de juiste richting wijst. Ik dank u wel.
buitengewoon boeiende lezing over pleidooi voor een krachtige Europa. Ik denk dat er ook tal van ingrediënten in zitten die misschien kunnen leiden tot nadere vragen. Daar hebben we nog kort tijd voor. Dus het woord is aan de zaal. Wie mag ik het eerste woord geven? Misschien dat u uw naam even kunt zeggen en dan de vraag stellen. Gaat u gang.
Mijn naam is Herman. Ik heb twee vragen. Het verschil tussen kracht, zorg en close-up, dat u maakt, is mij nog niet duidelijk uit uw uiteenzetting. Waar ligt dan precies het verschil met het nadruk op meer besluitvorming brengen naar Brussel en het sterk maken? Een tweede vraag, als ik mag, u heeft het over hergroeperen. Proef ik daaruit dat u eigenlijk sterke Unie opziet als een kleinere Unie met minder lidstaten dan daar.
Misschien is het goed om nog even een vraag nog te stellen dat u dat.
Ja. U hebt een heel analytisch en evenwichtig verhaal gehouden, vond ik. Maar ik ben wel benieuwd hoe u de afgelopen 2 jaar te moedig geweest moet zijn met. Laten we zeggen, aan de ene kant, maar dan vanuit de oppositie in het parlement, een aantal, zou ik zeggen, eurofiele partijen. Maar met name één eurosceptische partij die in een hele andere positie zat, namelijk het gedogen van het kabinet. Hoe hebt u daar de afgelopen 2 jaar naar zitten kijken?
Ja. Ja. Ja.
Wat de laatste vraag betreft, met interesse. Ik heb al aangegeven, ik heb niet zoveel met die begrippen eurosceptisch en eurofiel. We hebben het toch ook niet over Nederlander sceptisch en Nederlander fiel. Dat kan, maar je hoort het weinig. Wat de Europese Unie betreft, is mijn stellige overtuiging negatief geformuleerd. Is het een beetje zoals Hotel California van de Eagles. You can check out anytime, but you can never leave. Wij zitten hier, er is geen ontsnappen aan. Als we al zouden willen. Maar dat is me veel te negatief. Want als je hier zit en je belangen liggen hier en je waarden liggen hier, dan heb je de plicht, de kans om er iets goeds, iets stevigs van te maken, iets dat toekomstbestendig is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik op zichzelf, het mag wel wat minder, maar op zichzelf vind ik het wel, was het wel goed dat de stemming die onder het publiek leeft, dat je die in Den Haag weer spiegelt ziet. Dat maakt de discussie beter, ook directer. Het geeft je ook een kans om het idee te hebben, ik spreek met volksvertegenwoordigers dan met zaakwaarnemers van instituties. Dus in die zin meen ik ook wat ik zeg, interessant. En ik denk ook dat het wel past bij de tijd die wij nu al wel geruime tijd in Nederland in zitten. En dat weer gespiegeld wordt is goed. Alleen daar komt een moment, dan moet je verder. En mijn probleem met critici was niet dat ze kritisch waren, maar dat er geen alternatief is aangeboden waar je van kunt zeggen dat het de moeite waard om op te kouwen. En dan eindigt het alleen maar in humeur. En humeur vind ik als drijfveer wat dun, zeker op de lange termijn. Daar moet je overheen kunnen stappen. Dus dit is een wat gemengd beeld. En ik hoop werkelijk dat we dat ons wat weten te verwijderen van die grote, bijna imaginaire liefde- en haatbeelden. Omdat het je zo weinig wapent voor de volgende stappen die naar mijn mening gezet moeten worden en heel goed te zetten zijn. We moeten het ook niet groter maken dan het is, alsof het hier tegenover, alsof we aan de voorraad van de ondergang van het avondland staan wanneer de stap A, B of C zet. Er zit ook redelijk wat trial and error in wat ik aangaf. We proberen stap voor stap verder te komen. Dus een gemengde ervaring, maar ook één die denk ik heel nuttig is om ervoor te zorgen dat we niet hier in Den Haag met allerlei plannen rondlopen waar een deel van het publiek simpelweg vergeten. Dat kan niet. We leven in een democratie, we hebben mensen mee te nemen in het proces. En niet alleen te zeggen, het is onvermijdelijk en het kan niet anders. En u snapt het niet, dat is te weinig. Dan wat de heer De Hendbroek. Kijk, het heette oorspronkelijk in de Europese gemeenschap een steeds hechter verbond van Europese volken. Het is later pas is er gesproken over een ever closer union. Dus het is niet helemaal hetzelfde. En het tweede is dat, waar het mij om gaat, het zijn geen absolute verschillen, het zijn relatieve verschillen. De krachtige unie kan niet bestaan zonder dat er een grote mate van verwevenheid is. En een verweven unie die goed functioneert is krachtig. Maar wij hebben heel sterk vanuit de missie die we vroeger hadden gekeken naar die onderlinge verwevenheid om aan die onderlinge animositeit achter ons te laten. En mijn stelling nu is dat externe kracht naar buiten toe, gegeven het nieuwe type uitdagingen en bedreigingen wat op ons afkomt, van meer betekenis aan het worden is dan die noodzaak om intern die Unie ever closer te maken, om te zorgen dat onderlinge oorlogen verdwijnen. Dus zou ik het accent meer leggen op die dingen die wezenlijk zijn, om naar buiten toe die krachtige Unie te vormen. Wat ook maakt dat je onderling wat meer verschillen kunt toelaten. Ik weet dat die subsidiariteit is. Er zitten genoeg experts die weten dat je altijd voorzichtig daarmee moet zijn. En dat meestal de behoefte om het in Brussel te regelen niet komt van Brussel, maar van lidstaten die snel iets zullen regelen. Dus ik ken al die dingen wel. Maar toch vind ik dat we wat steviger moeten regelen. Dat het dan toch niet zo makkelijk kan als het tot nu toe gebeurt. Iets anders, dat is de kleinere Unie. Kijk, als je het accent wat meer legt op een krachtige Unie dan op het maken van een verwevenheidsprogramma, dan is het zo dat hoe verdeelder die Unie is, hoe zwakker die Unie naar buiten toe zal zijn. En als wij werken aan een nieuw verdrag, dan zal het ook een verdrag zijn waar een aantal landen op zal instappen en wellicht niet alle landen. Dat kan niet anders, omdat enkele landen duidelijk te kennen hebben gegeven die volgende stap niet te willen zetten. Ik vind dat we, als we een krachtige Unie ontwikkelen via een nieuw verdrag, het altijd zo moet zijn dat zij die willen mee kunnen doen, maar het nooit zo kan zijn dat je wacht tot iedereen besloten heeft aan zo'n krachtige Unie mee te doen, omdat je dan de stap voorwaarts niet kunt zetten. En overigens voorziet natuurlijk ook het verdrag van Lissabon daarin dat dat op zichzelf kan. Alleen dat zal, en we hebben dat laatst al gezien in dat begrotingsverdrag waar Groot-Brittannië niet meedeed en Tsjechië nog wat vraagtekens had, daar zag je al wat je dan wellicht in die voorstellen van Van Rompuy sterker zult zien, namelijk dat met name eurozone-landen daar het meest direct bij betrokken zijn en het meest direct op zullen instappen. Dus dat zal wel de kern, dat is nu in zekere zin al de kern, dus dat geloof ik wel. Ik zeg niet dat het de ambitie moet zijn om het kleiner te maken, ik zeg alleen dat de ambitie moet zijn om het sterker te maken en het zo te formuleren dat zij die mee willen doen, mee kunnen doen.
Goed, ik ga in een goed humeur even naar de volgende vragensteller. Kort een vraag.
Goedendag, mijn naam is Khaled Chaudhry, kandidaat Tweede Kamer Partij van de Toekomst. Kijk, meneer Kramer, u verdient wel complimenten, omdat u heeft hier laten tonen dat u bent een wereldverbeteraar en wereldburger. En u zit op een goede plek voor uw ontwikkelingssamenwerking. Ondermijning van Europa of Europese Unie betekent einde van harmonie en problemen, wapenwetloop, veiligheid enzovoort enzovoort. En hierdoor moeten we in alle omstandigheden two steps forward, maar niet eens een stap achter gaan. Maakt niet uit wat voor reden het is. Mijn vraag is, u heeft net gezegd over de soevereiniteit. Ik ben afgelopen week in debat gegaan tegen iemand van de Tweede Kamer van PVV. En hij heeft over soevereiniteit iets gezegd. Dus oké, stereotypes, soevereiniteit van Nederland, Nederland, van Nederland en Nederland moet terugtrekken van de Europese Unie. En mijn vraag is, wat denkt u, versterken de Europese Unie is dat gevaarlijk voor de soevereiniteit van Nederland?
Ja, ik moet eerlijk zeggen, het is niet een laffe manier om er een beetje omheen te draaien. Maar ik vind het, dat woord soevereiniteit, ik kan er niet zo heel veel mee. Ik denk veel meer aan handelingsvaardigheid van een land. Kijk, voor de oorlog waren wij volgens de parameters van, waarschijnlijk volgens de parameters van de PVV, waren wij voor de oorlog veel meer soeverein dan nu. Want we waren een neutraal land, hoorden nergens bij, alleen met de Volkenbond. Maar die deed er alleen in de jaren 20 wat toe en daarna niet meer. Maar wij moesten de gouden standaard verlaten. Met onze gulden hadden we geen zin in. Soeverein en wel moesten we toch die standaard verlaten. Op de radio moesten we censuur toepassen om een statushoofd van een buurland niet voor het hoofd te stoten. Censuur toepassen, dat moesten we allemaal als soeverein land, neutraal land. Ik noem dit maar om aan te geven dat dat allemaal enorm betrekkelijk is, soevereiniteit. En daarom zeg ik, ik houd me meer vast aan het woord handelingsvaardigheid. In hoeverre. Hoe weet je het zo te regelen dat je als lidstaat, dat wij als Nederland, maximaal inbreng hebben, bijdrage kunnen leveren in het bevorderen van welzijn en welvaart van mensen op dit grondgebied? Dat vind ik belangrijker dan de term soevereiniteit. Ik spreek met opzet ook niet over soevereiniteit, maar over een gevoel van soevereiniteit.
Ik ga even naar de andere kant. Vooral dacht ik een vraag.
Ik ben Rita van Hasselt. Ik heb de volgende. Ik heb de afgelopen periode heel goed begrepen dat het chagrijn door de regering met verf verwoord is. Wat je nu ziet is dat de VNO en CW heeft een enorme campagne opgezet om Europa te promoten. Ik hoorde vanochtend dat in Limburg de ondernemers allemaal Europese vlag uithangen de komende tijd. Trekt u zich dat aan?
Nee.
Is deze stem al gehoord?
Nee. Ik vind het prachtig. Ik vind het heel goed dat het debat gevoerd wordt. Het is prima dat iedereen standpunten inneemt dat men het erover heeft. Ik ben het ook helemaal niet met u eens dat wij het chagrijn verwoord hebben. Ik vind het eerlijk gezegd, gegeven het feit dat om allerlei, vind ik, volstrekt begrijpelijke redenen mensen bezorgd zijn over waar dit heen gaat en wat dit voor hen betekent, vind ik dat wij de dure plicht hebben om daar rekening mee te houden en daar niet arrogant aan voorbij te lopen. Dat is iets anders dan chagrijn verwoorden. Mijn ambitie is het om mensen in dit proces mee te nemen. Mijn ambitie is niet om door mijn handelen te laten zien dat die mensen de tijd betekenen destijds niet begrepen hebben en dat ze beter kunnen afhaken. En ik vind het dus de moeite waard om die mensen mee te nemen. Die mensen zijn lang niet allemaal achterlijk en zijn lang niet allemaal onwillig. Die vragen alleen zich soms af, zoals de fameuze vrachtautochauffeur die in iedere avond in de debatten in de tv tevoorschijn komt en die zegt: ik raak mijn baan kwijt aan iemand uit Polen en wie zorgt er voor mij? Het gaat mij te ver, niet alleen te ver, ik vind het ook ongepast, om dat soort zorgen zomaar weg te wuiven. Die zijn namelijk authentiek, oprecht. Soms zijn ze voorzien van allerlei dingen waar ik vraagtekens bij zet en soms zijn ze gewoon niet veel meer dan zorgen over hoe moet het met mijn toekomst. En ik vind dat je daar rekening mee te houden hebt. En dat niet door simpelweg ze na te praten, naar de mond te praten, maar wel te luisteren en te zoeken naar antwoorden die aangeven dat ook zij onderdeel zijn van het proces waar je mee bezig bent.
Even kijken. Onze kampan met de vraag.
Dank u wel, mijn naam is Jacob Jansen. Ik vond dat de staatssecretaris het probleem van de narrative erg van binnen de Europese Unie benaderde. En ik zou willen zeggen dat het toch een heel duidelijke, wel dwingende narrative van buiten de Europese Unie is te bestaan. Over niet zoveel jaren wordt 8% van de wereldbevolking van Europa, denk aan de BRIC-landen, denk aan China, denk aan Obama, die nauwelijks tijd heeft om Europa te bezoeken. Dan zou mijn narrative zijn dat Europa in een moeras van irrelevantie dreigt weg te zinken. Als we niet heel snel maatregelen nemen om veel verder te gaan met integratie, dan nu lijkt voor te staan. En ik denk dat je die, en om dan op die manier met deze stem te spreken, ik denk dat je die narrative verwerkt veel meer naar binnen zou moeten vertalen, ook in je eigen narrative.
Voor een deel zeggen we volgens mij precies hetzelfde. Want ik heb het over een stronger union om je waarden en belangen ten opzichte van de opkomende wereld te verdelen. Volgens mij is dat hetzelfde. Maar te beschermen. Jouw woorden zijn moeras van irrelevantie. Dat is een mooie beeldspraak die je verzonnen hebt. Maar daar zeg ik hetzelfde in. Alleen, mijn punt is niet een narrative verzinnen. Mijn punt is een snaar raken. En daar zit het spanningsveld tussen de narrative die we hadden. Die voortkwam uit doorleefd leed en tragiek. En een narrative die we nu hebben, die veel meer geopolitiek, rationeel en beredeneerd is. En dus veel moeilijker emotioneel onder de huid van mensen te brengen is. En hoe neem je mensen dan mee? Dat is meer mijn betoog.
Goed. Ik denk dat er nog een ruimte is voor een laatste vraag. Dus we moeten denk ik wat de hand naar.
Ja. Goedemiddag, meneer Knapen. In uw verhaal over een ever stronger union zegt u op een gegeven moment een beetje in de bijzin van die sterke unie zou offers in onze moderne verzorgingsstaat kunnen eisen. Ik ben Daniel Snipper en ik heb het afgelopen half jaar in Brussel gewerkt als stagiair bij de Europese Commissie. En ik heb een hoop mensen gesproken met een heel uitgesproken mening op dit punt. Nu heb ik een vraag aan u en dat is deels ook te linken aan het verhaal van narrative en gevoel. Bent u niet bang dat op een gegeven moment het gevoel, als je toestaat dat de sterke Unie gaat strijden in de verzorgingsstaat of de mensen, de keels gaan zetten voor lidstaten om dat te doen, dat het gevoel dan niet sterk wordt en weer een sommetje wat oplevert?
Mijn vaste overtuiging is dat mensen intuïtief, instinctief wel begrijpen dat er sprake moet zijn van aanpassingen. Dat voelt men wel. Iedereen begrijpt wel dat het niet gratis is dat je je boekhoudafdeling kunt outsourcen naar India, dat consequenties heeft. Iedereen begrijpt wel dat je investeren in gezondheid en gezondheidszorg, waardoor we allemaal 85, 90 worden gemiddeld, dat consequenties heeft. Wat belangrijk is, is dat je een perspectief schildert. Dat ten eerste een aanpassing is die je sterker kan maken. En ten tweede dat het een aanpassing is waar je mensen mee meeneemt. Mijn grootste zorg is, wat je tegenwoordig ziet bij die opiniepeilingen, is een tweedeling tussen laag en hoog opgeleide. En een beetje gechargeerd is dat mijn grootste zorg is dat de laag opgeleide het gevoel heeft dat de hoog opgeleide ervan doorgaat. In plaats van ook hem mee te nemen. En omgekeerd, de hoogopgeleide die het idee heeft, ja, die laagopgeleide, die gaat maar thuis op de bank zitten, die kijkt tv en die schaaft niet aan zichzelf, die werkt niet aan zichzelf, die herschoolt zich niet. Dat in plaats van dat over elkaar te hebben, waardoor je een enorme polarisatie krijgt die zich nu fixeert op Europa, want dat is natuurlijk ook maar een symbool. Dat je in plaats daarvan iets krijgt waar je een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt die wat breder gaat. Dan de, laten we zeggen, de sociaal-economische maatregelen die moeten worden genomen om je krachtiger te maken in de toekomst. En ik denk als je dat perspectief kunt schilderen, dat er op zichzelf geen enkele reden is om te suggereren dat we hier aan de vooravond van het ondergang van het avondland staan, wat soms wordt gesuggereerd. Dat is natuurlijk onzin. Alleen, men moet wel het gevoel hebben dat hier gepoogd wordt om zoveel mogelijk mensen in dit proces mee te nemen. En ik vind laten we heel eerlijk zijn, die vrachtwagenchauffeur die zijn baan verliest, die heeft op dat moment simpelweg een punt. Het idee dat zo iemand zijn baan niet verliest, dat is niet zo. En als wij hier zouden zeggen tegen die vrachtwagenchauffeur, nou, we introduceren weer protectionisme en slagbomen. Kijk, degene die verliest heeft een gezicht. En datgene wat wint heeft geen gezicht. Dus dat is lastig. Maar wat wij voor die vrachtwagenchauffeur wel kunnen betekenen is A, dat hij fatsoenlijke werkloosheidsuitkering krijgt. B, dat we zorgen dat iemand zich kan herscholen, dat er op andere terreinen kansen van ontstaan. En dat we niet simpelweg tegen zo iemand zeggen, ach, u hebt het simpelweg niet begrepen. Dat gaat niet. Wij hebben daar rekening mee te houden, zonder het na te praten en erbij stil te blijven staan. Dat kan natuurlijk niet.
Goed, dames en heren, het is tijd. Wij moeten afronden. Ik wil de heer Knapen zeer hartelijk danken voor zijn buitengewoon boeiende verhaal. U heeft een aantal bouwstenen, denk ik, aangedragen voor de discussie die we de komende tijd moeten gaan voeren. Heel veel dank daarvoor. We hebben een paar cadeautjes voor u eigenlijk. Allereerst wil ik u dit aanbieden, alstublieft. Het is een goede fles wijn. Ja, zeer goed, kan ik uit eigen ervaring zeggen.
Ik heb al lang niet meer gedronken, mocht ik.
Nee, inderdaad. Staat overigens echt, Montesquieu heeft wijn verbouwd vroeger. Dus, en ik wil u dit boek aanbieden. Het is het standaardwerk van Montesquieu. Wellicht dat u dat de komende tijd nog kan gebruiken als het gaat om het verder opbouwen van de democratie in Europa. Zeer hartelijk dank. Dames en heren, ook aan u zeer hartelijk dank voor uw komst. Voor deze eerste Montesquieu-lezing als onderdeel van de zomerconferentie. De zomerconferentie gaat nog door. U kunt de diverse onderdelen zien op de website van het Montesquieu-instituut. U bent daar nog steeds, denk ik, van harte welkom. En er is tot slot een borrel na afloop van deze bijeenkomst. En die vindt plaats in de ruimte daar, waar u ook daar straks koffie heeft gehad. Zeer hartelijk dank en tot ziens.